van de tweede brief aan de Thessalonicenzen kennen wij wellicht, positief of negatief, maar wij kennen wellicht het tweede hoofdstuk, gedeelte waarboven staat de openbaring van de antichrist, hoewel het hele woord antichrist niet in die pericoop voorkomt, maar toen maar. Kortom, dat hoofdstuk dat spreekt over de wederkomst van Christus en de positie van de gemeente in dat verband. Minder bekend is het laatste deel van deze brief, hoofdstuk 3. Verzoek om voorbeden en vermaningen en groeten, dat vinden wij minder interessant. Daar komen sociaal ter sprake. En datzelfde geldt trouwens ook voor het eerste gedeelte, dat is dan het eerste hoofdstuk van deze brief, waarin de apostel in weinige woorden zijn eigenlijke onderwerp van de brief uit hoofdstuk 2 inleidt. Maar die inleiding is toch, wat mij betreft, bijster interessant, omdat op een of andere wijze, misschien moet ik zeggen omdat op andere wijze, is een keer de positie van de gelovigen wordt samengevat. Ik bedoel, niet in absolute zin, maar in relatieve zin, dat wil zeggen de positie van de gemeente en dus van de gemeenteleden in dat hele heilsplan van God. Waar staan wij als gemeente eigenlijk? Zoiets. Nou zijn daar wel meer schriftgedeelten die dat in enkele versen samenvatten. Maar dit vind ik dan ook wel een schriftgedeelte dat we wel eens mogen onder ogen krijgen. Dat is het gedeelte dat natuurlijk begint met het eerste, want zo gaat het met een brief, met het eerste noemen van de afzender. Dat zijn er in dit geval 3. Daaruit concluderen wij trouwens ongeveer, niet helemaal met 100% zekerheid, maar toch wel tamelijk stellig, wanneer deze brief geschreven is. Dat wil zeggen in verband met de reizen van Paulus. Dat was namelijk op het moment dat Silvanus en Timotheus nog bij hem waren. En dat betekent dat die brief geschreven werd dan toch, voor zover wij kunnen nagaan, er werd geschreven betrekkelijk kort nadat Paulus in Thessalonica voor het eerst het evangelie gepredikt had. Met de zijnen overigens. U weet hoe dat was. Hè? Paulus kwam uiteindelijk in Europa terecht vanuit Troje, vanuit Troas. En toen kwam hij in Filippi. En van Filippi kwam hij in Thessalonica. En van Thessalonica kwam hij in Berea. En van Berea naar Athene. En van Athene naar Korinthe. Dat is de hele kust langs ongeveer. Ja. Dus als je nog eens om een reis verlegen zit. Toch, ik heb het nooit gedaan. Het is nooit helemaal gelukt. Maar vooruit maar weer. Die plaatsen bestaan allemaal nog. Maar we weten ongeveer hoe het is. Het, waarschijnlijk, het staat er gewoon in de handboeken ook gewoon. Deze brief is geschreven toen Paulus inmiddels al niet meer in Athene, maar in Korinthe was. En dan heeft hij kennelijk achter elkaar, betrekkelijk snel achter elkaar, zowel de eerste als ook deze tweede brief geschreven aan de Thessalonicenzen. Of dat van belang is? Nou ja, het betekent dat aangezien 1 en 2 Thessalonicenzen zich qua onderwerp beperken tot wat wij noemen de wederkomst van Christus, want dat is zo. Dat is de essentie van die brieven. Daar hebben die brieven ook hun plaats in de Bijbel aan te danken. En ik bedoel ook hun positie tussen de overige brieven. 1 en 2 Thessalonicenzen staan achteraan bij de gemeentelijke brieven. Dat is omdat ze spreken over de toekomst. En in het bijzonder de toekomst van de gemeente. En wij zeggen dan meteen, ze spreken allebei over de opname van de gemeente. En niet terzijde, het is min of meer het hoofdonderwerp, om zo te zeggen. Met het een en ander wat omheen hangt. En daar wilde ik het met u over hebben, want dat doet Paulus namelijk in deze inleidende woorden ook. Pas in hoofdstuk 2 komt hij bij zijn eigenlijke thema. en zegt, het gaat over ons, over de toekomst van onze Heer Jezus Christus en onze toevergadering tot hem. En dat gij niet haastelijk bewogen wordt. En dan lees ik meteen maar, want dat gaat lekker snel dan, vers 5. Gedenkt gij niet dat ik nog bij u zijnde u deze dingen gezegd heb? Nou, dat gedenken wij niet. En misschien de Thessalonicenzen ook niet. Maar daarmee is wel gezegd dat Paulus meteen, terwijl hij in Thessalonica was en daar dus het evangelie predikte, als eerste, er bestond geen christelijke gemeente daar, dat hij daar wel degelijk uitgebreid dus gesproken heeft over wat wij populair noemen het profetisch woord. Dat wil zeggen de oud-testamentische profetieën aangaande wat wij noemen de wederkomst van Christus en dus de openbaring van het koninkrijk van Christus alsnog op aarde. Daar moet hij het over gehad hebben, dat zegt hij in elk geval. En dat betekent dat zijn boodschap dus niet zo heel erg beperkt was, om zo te zeggen. Kijk, het probleem is, vind ik, voor wat het waard is, maar het probleem is, vind ik, dat wij geneigd zijn de evangelieboodschap, dit is een pleonasme, de boodschap, het evangelie, de blijde boodschap, terug te brengen, te versmallen tot het allernoodzakelijkste voor ons, want dan bepalen wij dan maar zelf wat noodzakelijk is. En ik spot er niet mee, maar ik zeg het dan toch maar gewoon, het komt er ongeveer op neer, meneer, mevrouw, jongen en meisje, je hebt de Heer Jezus nodig in je leven. Ik heb het menigmaal gehoord, zo. En ik heb het nooit begrepen. Want ik dacht altijd meteen aan die mensen die ik al kende, die kennelijk de Heer Jezus in hun leven helemaal niet nodig hadden. En die het er beter vannacht brachten dan ik. En ik had de Heer Jezus al in mijn leven. Dat wil zeggen, ja, de Heer Jezus nodig in je leven. Het raakte mij nooit. Ik kon er nooit van mee. En toch, dat is toch vaak de prediking. Tot vandaag is dat zo. Want ja, zonder de Heer, hoe moet je dan, weet je wel, de Heer die je dan helpt bij het oversteken, zeg ik dan, dit is wel spottend. Maar ik bedoel, ik wil niet die serieuze dingen gaan noemen. Dat doen anderen wel. Of je de Heer nog, ja, dat het leven moeilijk is en dat je misschien graag zo achter de hand iemand zou hebben, iemand onder de naam James of zoiets, aan wie je dan eens zou kunnen vragen, je kan ook je schoonmoeder daarvoor gebruiken natuurlijk, aan wie je dan eens kunt vragen van wat moet ik hiermee? Ja, dat, ja. En eigenlijk, dit is de nette variant. De minder nette variant is die van, ja, dat doet die lui die Baal dien ook. Die zeggen, je hebt Baal nodig in je leven. En als het slecht gaat, dan beginnen ze nog eens wat mensenoffers te brengen aan Baal. Want dat deden ze dan, hè. Want ja, ze moesten toch die oorlog zien te winnen op een of andere wijze. Enzovoort. Want ze hadden Baal nodig in hun leven. Ik bedoel, dit soort dingen, ja, dat, het is niet geheel onjuist hoor. Ik zou niet weten wat ik zonder de Heer zou moeten beginnen met dit leven, eerlijk gezegd. Maar dat is het punt niet. Het punt is dat wat de Bijbel verstaat onder prediking van het evangelie. Wat is eigenlijk het evangelie? En dan zegt dezezelfde schrijver, maar in een andere brief, maar wel weer meteen in de eerste verse, deze Paulus dus, die zegt dan meteen, ik ben dienstknecht van Jezus Christus en ik ben afgezonden tot het evangelie, het welk hij tevoren beloofd had. Dat is Romeinen 1, vers 2. Het evangelie, het welk hij tevoren beloofd had. Dit nu, het evangelie, het welk hij tevoren beloofd heeft, dat roept de vraag op, is er dan ook een evangelie dat hij niet tevoren beloofd had? En hoezo heeft hij het evangelie tevoren beloofd? En dan moet ik u zeggen, evangelie, het woord zelf, het echte woord, dat is niet het Griekse, maar het Hebreeuwse overigens, het echte woord evangelie betekent, impliceert, houdt in, dat het tevoren beloofd is. Als het niet tevoren beloofd is, is het namelijk geen evangelie. Dan heet het niet zo. Dan heet het niet bizar in het Hebreeuws dus. Hè. Dan dat is geen evangelie. Dan is het een boodschap, maar niet een blijde boodschap. Of een goede boodschap, of wat dan ook maar. Evangelie is per definitie wat tevoren beloofd is. En dan komt nu mijn vraag. Als evangelie de prediking is van wat God tevoren beloofd heeft, en dat inmiddels vervuld geworden is overigens, wat heeft hij dan tevoren beloofd? Nou, ja, wat, dat je de Heer nodig hebt in je leven? Waar staat dat? Daar is al een antwoord op te geven hoor, heus wel, echt wel. Maar ik probeer even aan te geven dat je daar toch niet zo makkelijk bij komt. Waar staat zoiets dan? Wat heeft hij tevoren beloofd? Dat weten we allemaal. God heeft beloften gedaan aan, dat noemen ze het proto-evangelie trouwens in theologische kring. God heeft beloften gedaan aan Adam en Eva over het zaad der vrouw, dat het zaad van de slang de kop zou vermorzelen. God heeft beloften gedaan aan, om dan meteen maar 2000 jaar over te springen. God heeft beloften gedaan aan Abraham omtrent zaad dat uit hem zou voortkomen. En dat in dat zaad alle geslachten des aardrijks gezegend zouden worden. Kortom, de komst van de Messias. God heeft beloften gedaan met betrekking tot de komst van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Ook uit de dagen van Abraham. God heeft belofte gedaan aan Noach dat hij de volgende keer als hij een oordeel zal brengen over de wereld zou het door vuur zijn en niet door water. Of je daar blij mee moet zijn, dat weet ik niet, maar hij heeft het wel beloofd. Hij heeft belofte gedaan met betrekking tot het land. Dat noemen wij het Palestijnse verbond. Kent niemand meer, maar zo noemen we dat. Het Palestijnse verbond, namelijk dat de Heer tot Israël zegt, eerst tot Abraham, maar later tot Israël, ik zal u dat land geven. En dat moet nog gebeuren overigens. Maar dat zijn zo van die beloften, en dan hebben we nog de beloften aan David, met betrekking tot zijn huis en de erfopvolging daarbinnen enzovoort. En dat noem je zo op, dan heb je nog de belofte van de uitstorting van de Heilige Geest. En natuurlijk de belofte van een nieuw verbond. Bij nader inzien, ongeveer alles wat ik nu verteld heb, is allemaal, wordt allemaal bij elkaar, hoor. Het is allemaal één geheel. Want 2 Korinthe 1 zegt, zoveel beloften gods als er zijn in Christus, en dat is er maar één, zijn in Christus, ja, en zijn in Christus, amen. Staat er dus ook 2 keer in hem. Ja, en in hem, amen. Daar is geen twijfel over mogelijk. En de prediking van het evangelie is de prediking dat God dan toch op zijn minst begonnen is met deze dingen te vervullen. Namelijk die beloften. En daarom heet het evangelie dat wat God tevoren beloofd heeft. En daarom heet het God heeft aan Abraham tevoren het evangelie gepredikt. In Galaten hoofdstuk 3. Wat ik probeer te vertellen is dit. Dat als je nou alles samenvat zou je kunnen zeggen, want dat kan ook nog, zou je kunnen zeggen God heeft beloofd dat koninkrijk dat hij zou vestigen op aarde en hij zou dat doen via de zoon des mensen, dat wil zeggen via die erfgenaam uit de geslachtslijn, de stamreeks uit de geslachtslijn van Adam. Want die loopt namelijk over Noach en over Abraham, Isaac, Jacob, Juda, voor wat het koninkrijk betreft in elk geval. En zo, God zou dat vervullen, een koninkrijk, vandaar dat het Nieuwe Testament begint met het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van Abraham, de zoon van David. Die zijn twee van de belangrijkste figuren uit die geslachtslijn. Dan komt het geslachtsregister. Een koninklijk register, om zo te zeggen, van erfgenamen van de troon, die uitkomt bij Christus, uiteraard. En als dan de geschiedenis begint, dan gaat het meteen over ene Jozef, gij zoon van David, want zo noemt de engelen, met de grote titel, enzovoorts. En er wordt aangekondigd de geboorte, de komst, van die koning. Nou, daar niet geloof ik, maar aan Maria dan weer wel. God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven, enzovoorts. En als je daarna verder leest, kom je bij, want ik prik er maar wat uit, dan kom je bij Johannes de Doper, die dan predikte, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En de Heer Jezus spreekt over het koninkrijk, het evangelie van het koninkrijk en over verborgenheden van het koninkrijk en wat het maar was. En dan komen wij met het evangelie en zeggen, ja, het gaat erom dat je Jezus nodig hebt in je leven. Waar is het koninkrijk gebleven? Waar is dat wereldomvattende gebleven? Dat hemelse enzovoorts. Ben je dat toch allemaal kwijt? We zitten weer eens met onze eigen bezonjes en onze eigen problematiek, dat we niet weten wat we worden willen, want we moeten allemaal wat worden. Als we kind zijn, moeten we allemaal wat worden. En we weten niet hoe, en dan hebben we Jezus nodig, enzovoorts. Ik vind het, dat is bagatelliseren van en minimaliseren van de Bijbelse boodschap. En bovendien, wat je overhoudt, dat vind je in alle religies terug. Alleen die God heet dan bij gelegenheid anders. De methodiek is soms wat anders, maar het gaat over hetzelfde. Je moet iets met je leven aan. En we gaan er op voorhand vanuit dat de Bijbel een verzameling voorschriften is met betrekking tot ons praktische leven en dus met betrekking tot de christelijke ethiek. Zodat sinds nogal wat jaren een beetje theoloog zich ethicus noemt. Zodat je dat meteen ook alweer moet uitleggen, maar wat dat is. Maar daar komt dat van. Men doet alsof het daarover gaat. En de discussie, kijk het maar na op internet, gaat dan over iets als wederkomst van Christus. Want ja, dat is nog toekomst, over het verleden valt weinig te discussiëren. Hoewel, kan ook. Maar wat de toekomst betreft, ja, dat ligt open, dat weet men niet. En het enige wat men weet in orthodox christendom is de jongste dag. En men noemt dat de wederkomst van Christus op de jongste dag. En als er dan iemand komt en zegt, nee, maar er komt nog zo'n 1000-jarig rijk of zo, dan krijg je dat gedoe over dat die term in de Bijbel niet voorkomt en dat soort dingen meer. En dan breekt de verwarring los. Dan weet men ineens niks meer. En wat ik bedoel te zeggen is, Paulus predikt het evangelie, en hij predikt hem wel degelijk, de wederkomst van Christus. En ik bedoel onder wederkomst niet dat hij nog een keer zal komen, ik bedoel gewoon dat hij zal komen om hier op aarde zijn koninkrijk te openbaren, zoals zijn broer het zei in Handelingen 15. Namelijk, God heeft eerst de heidenen bezocht om uit hem een volk aan te nemen voor zijn naam. Dat is een onderwerp apart, want je kunt die klemtoon in het vers ook nog woord voor woord verschuiven. Maar dat ga ik nou niet doen. God heeft eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En daarna zal hij wederkeren om de vervallen hut van David wederop te richten. Dat koninkrijk, zoals het van ons beloofd is. Nou ja, minstens sinds 2 Samuel 7, maar eigenlijk nog veel eerder. Natuurlijk, sinds Genesis al wordt het aangekondigd. En eigenlijk sinds Genesis 1, op de eerste bladzijde van de Bijbel notabene. Over de aarde onderwerpen en daarover heersen. Het moet allemaal nog gebeuren, maar Paulus heeft dat gepredikt. Als je predikt dat Jezus is de beloofde Messias uit het Oude Testament, dan kom je logischerwijze terecht bij, maar als hij de Messias is, hij zou toch dit doen en hij zou dat en zus en zo, en dat is nog niet gebeurd. En dan moet het uitgelegd worden, het koninkrijk Gods uitleggen heet dat, of onderwijs of bescheidenlijker uitleggen, en dan moet uitgelegd worden, ja, maar dit moet eerst en dit hoort erbij en dit hoort erbij. Dat is al gebeurd en in de toekomst zal hij alsnog dit en dat gebeurt allemaal niet op één dag. Enzovoort. En intussen, onderweg daar naartoe, is hij bezig zijn volksvergadering, zijn gemeente te verzamelen. En dat zijn wij. En dan heb ik het niet gehad over uw persoonlijke nood en u over hulp hebben bij oversteken en dat soort dingen meer. En dat je Jezus nodig hebt in je leven of iets dergelijks. Ik ontken dat niet, maar dat is wel armoe hoor. Het gaat om heel wat anders. Het is de prediking niet van wat wij nodig hebben. Het is de prediking van wat de Heer doet. En als u wilt, want dat is de uiteindelijke uitnodiging. Als u wilt, kunt u deel krijgen aan het werk des Heren. Maar wij zijn, wij mensen schijnen geïnteresseerd te zijn in het idee dat de Heer deel krijgt aan ons werk. Wij hebben dat omgedraaid. Het is niet maar een subtiel verschil. Fundamenteel, ik hou van zwart-wit eigenlijk in dit verband. We hebben het eigenlijk omgedraaid. Wij doen wat en we hebben de Heer erbij nodig. Nee, de Heer doet wat en hij heeft ons er niet bij nodig, maar hij wil ons er wel bij gebruiken. En dat is de genade die hij ons geeft. Dat is ook... Ja, als je dat niet kent, dan vind je ook nooit die rust waarover Paulus spreekt. Nou ja, Paulus waarschijnlijk, maar waarover de Hebreeënbrief spreekt. Over de rust ingaan en de rust voor het volk van God enzovoort. Het is juist dat wij onze eigen dingen leren los te laten als minder belangrijk, want prima gaat het om God die wat doet en die ons daar een plaats in geeft. En ja, zeker, hij geeft ons daarin verantwoordelijkheid en dat zijn de dingen die ons zijn toebetrouwd. En natuurlijk, daar hebben wij de Heer bij nodig, logischerwijze. Dat is zo. Maar je moet dat wat ertussen zit niet overslaan. Het blijft zo, de Heer doet zijn werk. Sommigen overdrijven dat weer en zeggen, de Heer doet zijn werk, dus hij heeft ons niet nodig, laat maar gaan, dat maakt toch allemaal niks uit. Hoeft niet, hij kan het zelf wel alleen. En dan moet ik u zeggen, ja, zo ligt het niet. Waar het om gaat is om de genade Gods die verschenen is aan ons en waaruit we worden onderwezen. En die zegt dat God ons een plaats geeft in zijn werk en daarmee een verantwoordelijkheid. Zo zit dat. En dat is genade van God. En dat vult onze levens. Dat geeft ons wat te doen. Zie. Hoe dat ook zij. Paulus, ik neem even een draad op. Paulus en Silvanus en Timotheus wensen hun lezers genade en vrede van God, onze Vader en de Heer Jezus Christus. Want genade en vrede zijn de twee termen, misschien wel de twee belangrijkste termen ter aanduiding van heel het nieuwe verbond. Want het nieuwe verbond is het verbond der genade tegenover wet. En het noemen van genade roept meteen het hele verbond der genade op. En als u niet al te zeer vertrouwd bent met de verbondstheologie, dat moet je namelijk helemaal niet zijn, maar goed, dan heb je misschien toch meer aan het woord vrede, want het heet in het Oude Testament het verbond des vredes. Mijn verbond des vredes. Mijn eeuwig verbond des vredes. Hebben we dat nog? Want het oude verbond der wet brengt strijd, oorlog. Al was het maar dat je erdoor overhoop komt te liggen. Niet alleen met God, wiens woord je niet, wiens wet je niet kunt volbrengen. Maar het ligt ook overhoop met jezelf. Omdat je onderweg alleen maar schuldgevoelens opdoet. Dat is ellendig hoor, dat soort dingen. Dan gaat de mens aan kapot. Echt. Vrede is pas als je van wet verlost bent. Dat is onder het nieuwe verbond. Als de Heer zegt, ik zal uw zonden niet meer gedenken. Ik heb ze weggedaan. Ze hebben rechtvaardige vergelding ontvangen. Heb ik voor gezorgd, maak je geen zorgen. Het is weg. Daar moet je uit leren leven. En dus beginnen al die brieven met, nou niet alle, maar vele wel, met iets als genade en vrede zij u enzovoort. Dat is wel dus nieuw verbond. Nooit iets als wet zij u of de geboden zij u of iets dergelijks. En er staat ook nergens zie toe dat niemand verachteren van de wet Gods. Staat nergens hoor. Er staat zie toe dat niemand verachteren van de genade Gods. En er staat ook niet dat we met vrijmoedigheid zouden naderen, nee, met vrees en beven tot de troon der wet. Maar er staat met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade. Enzovoort. Moet duidelijk genoeg zijn. Dat is het nieuwe verbond. Want die troon der genade is nou eenmaal de troon van de hoge priester van het nieuwe verbond. Naar de allerlieve van Melchizedek. En zo verder. Genade zij u in vrede. Niet van de mens, maar van God. En dus van de Heer Jezus Christus in wie al Gods beloften ja en amen zijn. Dat is de groet. In vers 2. En dan komt hij en dan zegt hij, wij, Paulus, Silvanus en Timotheus, wij moeten God te allen tijd danken over uw broeders, gelijk billig is, omdat uw geloof zeer wast groeit dus, hè? En dat de liefde eens iegelijken van u allen jegens elkander overvloedig wordt. Ik vind het prachtig hoor, zo'n zin. Echt. Ik ga het ook niet uitleggen, want je moet het maar leren lezen. Want er staat dat Paulus en de zijne reden hebben om God te danken, omdat het geloof van deze Thessalonicenzen groeit. En daarmee trouwens ook hun liefde onder elkaar. Waarbij liefde, dat is wel een omstreden begrip is, maar liefde wil gewoon zeggen dat het gaat over eenheid, gemeenschap. Dat is wat het is. En het is nog een praktisch begrip ook, want men doet er wel heel filosofisch over het begrip liefde, agape. Maar in werkelijkheid is het een hoogst praktisch begrip. Liefde is de gemeenschap praktiseren. En in de praktijk betekent dat dus elkander dienen. Dat is wat het is. Hebt u de Heer lief? En die vraagt niet naar uw emotie. Die vraagt naar uw praktische leven. Hebt u de Heer lief? Dat is wat het is. En het andere dus abstract en ongrijpbaar. Ik zou daar geen woorden aan kunnen wijden. Ik niet in ieder geval. Maar dit kan ik wel zeggen. God liefhebben is God dienen. De Heer liefhebben is de Heer dienen. Elkander liefhebben is elkaar tot hand en voet wezen. En hoe dat maar heten mag. Dat is volstrekt een praktisch begrip. Ja. En waar geloof wast, groeit, wast ook de liefde jegens elkander. Dat is heel eenvoudig. Geloof groeit door de kennis van het woord van God. Geloof is geloof in het woord van God. Geloof is geloof in het medegedeelde. Staat in je woordenboek, zeg ik altijd. Hè? Geloof is vertrouwen in het medegedeelde. Naarmate wij meer kennen en eventueel begrijpen van het medegedeelde, van de woorden van God, naar die mate groeit ook ons geloof. Naarmate wij God en zijn werk leren kennen uit de hele geschiedenis, oké, de Bijbelse, maar uit de geschiedenis, na die mate leren wij ook hoe betrouwbaar dat woord van God feitelijk is. Het is wat de Heer zei in Exodus 19, via Mozes. Mozes moest het zeggen. Hij moest tot Israël zeggen namens de Heer: gij hebt gezien wat ik u gedaan heb. Gij hebt gezien hoe ik u verlost heb uit Egypteland. Hoe ik u op arendsvleugelen, prachtige beeldspraak, met goddelijke kracht, hoe ik u gedragen heb en u hier gebracht heb, in recordtijd overigens, uit Egypte, helemaal hier in Arabië, bij de Sinaï, enzovoort, in het land Midian, enzovoort. En gij hebt gezien wat ik aan de Egyptenaren gedaan heb. Wel nu, indien gij naastelijk mijn stem zult gehoorzaam zijn, en waarom niet, je weet wie het is. Je kent die God. Je weet hoe betrouwbaar die is. Die zegt: ik zal u uitleiden uit Egypte. Want je denkt dat is onmogelijk. Dat kan helemaal niet. Maar het gebeurt wel. Hij doet het. Hij leidt ze niet alleen uit Egypte. Want hij brengt ze zelfs door de Golf van Aqaba heen. Ik zeg het liever zo. Maar het is de Schelfzee. Maar goed, dat is wat het is. Door de diepte. Volstrekt onmogelijk. Ja, maar dat is nou juist wat hij doet. En hij kondigt het van tevoren aan en hij doet het. God heeft zijn betrouwbaarheid bewezen. Dat is ook de essentie van de hele toespraak van Stefanus in Handelingen 7. God heeft dit gedaan, God heeft dat gedaan, God heeft zus gedaan. Maar jullie als volk, elke keer weer in opstand tegen God, altijd maar het woord van God tegenspreken enzovoorts. En dan doet God weer dit en dat en is langmoedig enzovoort. En elke keer gaat het fout. Altijd, zegt Stefanus. En daarmee kreeg hij meteen de stenen naar zijn hoofd. Lees het maar na. Zo staat het. God bewijst zich. En naarmate wij de Heer leren kennen, leren wij ook te geloven. Er is geen reden om te twijfelen aan dat woord van God. Alleen als je het woord niet kent, ja, wat moet je er dan mee? Maar naarmate je dat woord leert kennen, groeit je geloof. Dit is niet allemaal toeval, dit is niet woord van mensen, enzovoorts. Dit is het woord van God, die inderdaad zijn sporen heeft nagelaten. Niet alleen in dit woord, maar ook hier op aarde, zal ik maar zeggen. Want dat is dan ook nog zo. In de geschiedenis, die kan het aanwijzen, zo hier en daar. Nou goed, die God. Dus dat wil zeggen, zij groeien in het geloof, maar waar geloof groeit, groeit dus de werking van de geest, want dat is de werking van het woord dat men leert kennen, dat de geest voortgebracht, en de vrucht daarvan is, dat bedoel ik, liefde. En als dat te kort door de bocht is, oké, dan wordt het liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, zachtmoedigheid, wat was het ook alweer? De hele rij uit Galaten 5, vers 21 of zo, of 22. Maar ik beweer, je kunt al die begrippen samenvatten in dat ene begrip, liefde. Maar liefde, wij weten het eigenlijk niet, maar liefde, ik zeg altijd, liefhebben is een raar woord. Wat heb je lief? Waar heb je het dan? Wat het is zien, het lief. Dat je het lief, liefhebben. Het is een raar woord. Het echte woord is niet liefhebben. Het echte woord zou moeten zijn lieven. En ik weet het zeker, want in het Engels is dat ook zo. To love. Het werkwoord. Maar dat wat je lief hebt, heet ook zo. Hè? Love. Enzovoort. Ja, het is lieven. En lieven, je laat de klinkers weg, want u weet, klinkers betekenen immers niks, oorspronkelijk. In wezen betekenen klinkers niks. Dus je krijgt dan, lieven is hetzelfde als leven. En dat is het, want leven is gemeenschap oefenen, is beweging, is praktisch. En lieven is hetzelfde. Zoals de dichter zei, het ware leven, lieven. En loven is daar waarmee Jezus zit. Want die levens, dat leven en dat lieven zou zijn tot eer, tot lof. I love. Tot lof van God. Dat is niet maar een kunstje, dat is taal. En daarin zijn deze fundamentele begrippen zo hier en daar nog bewaard geworden. Dit is wat het is. En als dus het geloof groeit, dan groeit ook liefde. Daarom heeft het zo weinig zin om tegen gelovigen te zeggen dat we elkaar moeten lief hebben en dat we, dan gaan we samen gaan we maaltijden houden of zo, of we gaan samen sjoelen, of we gaan vroeger, weet ik het, of we gaan, wat gaan we samen ook weer doen, dat is om de gemeenschap te bevorderen en het onderling begrip en het wederzijds vertrouwen en hoe dat allemaal maar heten mag enzovoort. Ja, sorry. Dat is doen alsof de Bijbel zegt dat we elkaar hartelijk lief zouden hebben. Hier, uit het hart. De andere versie luidt, uw liefde, de liefde zij ongeveinsd. Dan moet je niet gaan doen alsof. Maar ja, het moet ergens uit groeien. En het groeit uit wederzijds vertrouwen. Dat is een ander woord voor geloof. Het groeit uit geloof, dat is overal zo. Ook buiten de Bijbel, ook gewoon in de wereld, ook in al de schepping. Het komt voort uit die band die er is, in de praktijk. En daar ontstaat, daar groeit liefde uit. In ieder geval voor de langere termijn, en dat is het belangrijkste wat er is uiteraard. Zie? En dat is wat de apostel beschrijft en hij zegt, ik ben blij dat dat bij jullie in Thessalonica zo is. Uw geloof was en uw liefde jegens elkander. En wij zodanig namelijk, vers 4, dat we, alzo dat wij zelven van u roemen in de gemeenten Gods, over uw lijdzaamheid en geloof in al uw vervolgingen en verdrukkingen die gij verdraagt. Want, hoe weet de apostel dat hun geloof groeit? Hoe kun je dat weten? Het antwoord is, het blijkt uit het feit dat zij, het blijkt uit hun lijdzaamheid, hun passie, hun overgave en uit het feit dat men vervolgingen, verdrukkingen verdraagt. Vervolgingen komt van buiten, verdrukkingen kan ook van binnenuit komen. Het gaat hier over de moeilijkheden die een gelovige nou eenmaal als gelovige ondervindt. En begrijp je me goed, ook een ongelovige ondervindt in zijn leven allerlei moeilijkheden. De wereld is vol voetangels en klemmen. En eigenlijk, zoals onze broeder in inleidende woorden gezegd heeft, feitelijk alles in dit leven is van tijdelijke aard. Alles wat je maar hebt, het is allemaal maar tijdelijk. Alles wat je ziet is tijdelijk, gaat allemaal voorbij. En fundamenteel, het leven is niet anders dan proberen te bewaren wat je hebt. Het is standaard dat het nog een jaar te langer meegaat enzovoort. Van de week zei nog iemand, ja, maar dit is een goede medicijn, daar word je ouder van. En iemand anders zei, ik geloof niet dat ik daar belangstelling voor heb. Dat was een zuster. Die zei, ik geloof niet dat ik daar belangstelling voor heb. Zo oud hoef ik nog ook weer niet te worden. Maar ik bedoel, ja, het blijft vechten tegen de weerkaai. Alles gaat van je af. En ja, goed. Nou, meer wil ik daar niet over zeggen, maar dat is dit leven nou eenmaal. Maar het punt is dat wij onder al die omstandigheden trouw blijven aan het woord en zelfs dat ons geloof daarin nog groeit ook. Want dat is wat de Bijbel zegt. Acht het voor grote vreugde, broeders, wanneer je in menigerlei verzoekingen valt, want dat bouwt je geloof op. Dat oefent, dat maakt sterk. Behalve als ze je geleerd hebben dat je de Heer nodig hebt in je leven. En daardoor gaat het toch fout in je leven. Er gaat toch van alles mis. En je bidt ervoor, maar de Heer schijnt je niet te horen of wat dan ook. Er gaat van alles verkeerd. En dan vraag je je af, waar is de Heer nu? Ik heb het vaak genoeg gehoord van mensen. Ja, raak het de Heer kwijt. Er gaat te veel fout in hun leven enzovoort. Ja, daar was hij ook niet voor. Nee, dat nou eerst maar meteen af. Daar was hij niet voor. En in ieders leven gaan dingen van. Dit is de aard van deze wereld. Ik probeer niet wat goed te praten, hoor. Echt niet. Maar goed, maar het is een gegeven. Zo liggen die dingen. En voor ons als gelovigen geldt precies hetzelfde. Wij zijn kinderen Gods. Dat is zo. Maar wat ons leven betreft, ja, dat zit ons soms tegen, soms komt de wind van de verkeerde kant of wat dan ook, wat het maar is. Of we hebben de verkeerde genen geërfd of wat dan ook, maar ja, en dan hebben we nog van doen met een actieve, specifiek actieve vijand. U weet wel, de Satan die rondgaat als een briesende leeuw zoekende wie hij zal verslinden. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, machten, geestelijke boosheden in de lucht en hoe het maar eten mag. Nou ja, en het punt is dat je in al die omstandigheden, ja, niet stoïcijns bent, zo van ik heb er niks mee, het raakt me niet. Het raakt ons wel. Natuurlijk raakt het ons wel. Dat hoort ook zo. Maar niettemin, ja. Is het nog, nee, het was vorig jaar, Lutherjaar. Het wordt toch iets als hier sta ik en ik kan niet anders. En dat zegt Paulus over die Thessalonicenzen. Ze worden vervolgd, ze worden verdrukt, zitten niet mee, ze hebben grote vijanden. Maar ze houden het bij het woord van God. Dit staat geschreven en het is het dan. En denk maar meteen aan de verzoeking van de Heer zelf. De bekende, dat heet dan de verzoeking in de woestijn. Wat er ook gebeurde, de Heer zei, er staat geschreven. En dat was het dan. Dus de enige manier om ook staande te blijven, maar er staat geschreven, is de uitdrukking van geloof. In wat er geschreven staat. Zie? Nou ja, en zo zijn onze levens. Dat wil zeggen, naarmate wij ouder worden, naarmate wij langer met de Heer leven, om zo te zeggen, en naarmate er dus allerlei steeds meer ellende om ons heen plaatsvindt, en naarmate wij in de ervaring van ons leven geconfronteerd worden met al die dingen die misgaan, en vooral met de dood, nou ja, om ons heen bedoel ik, ja, dan naar diezelfde mate zou ons geloof moeten groeien. Want bij alles wat verandert, dit is wat blijft. En dit is meteen de aanwijzing naar de toekomst. En ik, niet met opzet, maar ik gebruik woorden vanuit het volgende vers. Er staat namelijk meteen een bewijs. Dat ze namelijk verdragen en leidzaam zijn enzovoort. Daarom zegt Paulus, het is een bewijs van Gods rechtvaardig oordeel. Maar je moet daar niet stoppen met lezen. Want dan kom je er nooit meer uit. Een bewijs van Gods rechtvaardig oordeel, opdat gij waardig geacht wordt het koninkrijk Gods voor het welk gij ook leidt. Dat woord bewijs is, het zal geen goed Nederlands zijn nu. En toch is het dat wel. Het woord is eindigma. Eindigma, of hoe je het maar, ik weet niet hoe je het Grieks moet uitspreken. Dat maakt mij ook niks uit. Maar als je het opschrijft, eindigma, dan hoop ik dat u begrijpt dat er staat indicatie. Eindigma, indicatie. Indicatie. Het woord betekent dan gewoon een aanwijzing. U weet wat een digit is? Dat is je vinger. Digitaal wil zeggen, tientallen stelsel. Digitaal. Vinger. Een digit is een vinger. Ja, toe maar. En indicatie wil zeggen dat je wijst met je vinger. En dat is wat het woord betekent. En bewijs. Ja, dat is niet het verkeerd woord. Het gaat over wijzen. Be betekent toch niks. En een wijzing, aanwijzing, dat is wat er staat. Het is een aanwijzing, een heenwijzing naar Gods rechtvaardig oordeel. Want God zal rechtvaardig oordelen, de volgende versen leggen het ook uit. Waar wij als gelovigen, en zij als gelovigen in Thessalonica, met alle passie, leidzaamheid, verdragen in die vervolgingen, verdrukkingen enzovoort, staande blijven, vast blijven houden gewoon aan het woord van God, ondanks alles, zullen wij op die grond, en zullen zij op die grond, waardig geacht worden het koninkrijk Gods. En niet waardig geacht worden om erin te gaan, want officieel en strikt genomen, daar waren ze al ingegaan, zei het dan, een verborgen koninkrijk. En voor u en mij als gelovigen geldt dat ook. Dan gaat hij niet over het ingaan, maar het gaat over het erven van het koninkrijk uiteraard. Want het idee is dat wij hier op aarde als kinderen Gods, als pasgeboren kinderen, als jonge kinderen in Christus, schrijft Petrus, zouden opwassen door de redelijke onvervalste melk tot zaligheid, door het woord God zouden opgroeien van kindschap om in de toekomst tot zonen, namelijk tot erfgenamen, definitief te worden aangesteld. Dat is het. Wij zijn onderweg, Romeinen 8, wij zijn onderweg naar onze zoonstelling. Ga naar de toekomst. Want het gaat niet om het heden als zodanig. Dat is geen doel in zichzelf. Als je zegt, je hebt de Heer nodig in je leven en er is verder niks, dit is het. Dan heb je Christus ingeschakeld in een doelstelling hier op aarde in dit tijdelijke leven. Het leven in dit broek, in dit moeras. In dit, waar toch alles verdwijnt. Hoezo zou dat het doel zijn? Echt niet. Inderdaad, zo staat het er in 1 Korinthe 15. Hè? Als we alleen in dit en voor dit leven op Christus zijn hopende, zijn wij de ellendigste van alle mensen. En zo is het nou eenmaal. De apostel wijst dus meteen door, ik gebruik weer het woord wijzen. Hij zegt, dit verschijnsel, dat je trouw blijft hierin, ondanks alles, en staan blijft als pilaar en vastigheid der waarheid. Dat is de gemeente toch, volgens 1 Timotheus 3. Als je staan hebt, dat is een heenwijzing, een verwijzing naar de toekomst. Dat richt onze hoop en verwachting ook op de toekomst. Want het maakt ons bekwaam. Het blijkt daaruit dat wij waardig, het bewijst dat wij waardig zijn om dit koninkrijk daadwerkelijk te erven. Want dit weet gij, dat geen hoereerder, geen gierigaard erfenis heeft in het koninkrijk van God en van Christus. Is dat de Galaten 5, geloof ik wel. Staat elders ook, maar wel dit soort dingen. Die zullen het niet erven. In Efeze staat het ook trouwens. Zo. Gaat om het erven van het koninkrijk. Hierop. Maar ja, u begrijpt dat de vertalers in de tijd, en ik bedoel niet lelijk over ze te doen, Maar ik neem het voor ze op. De vertalers in de tijd wisten daar niks van. Het hele begrip van zoonstelling kenden ze niet. Daarom hebben ze het ook vertaald met aanneming tot kinderen. Of met adoptie in de King James Version. Ze wisten het gewoon niet. En het koninkrijk, daar hebben ze altijd van gedacht dat de kerk het koninkrijk is. Ze wisten niet beter. En te vrezen van dat ze ook daarna niet beter geweten hebben. Maar ja, het zijn nou helemaal de omstandigheden geweest. Maar wij worden geacht wel beter te weten. Namelijk, wij zijn onderweg naar de openbaring alsnog van het koninkrijk van Christus hier op aarde enzovoort. En wij zouden daar mede erfgenamen van zijn als koningen en priesters, heet dat, naar de ordening van Melchizedek. Maar daarvoor moeten wij wel gekwalificeerd worden. En ik wijs er maar op dat, in aansluiting op wat ik gisteren allemaal gezegd heb, dat de priesters, die nou eenmaal als priesters geboren werden, want het is gewoon een kwestie van geboorte, voor ons ook, hè? We zijn wedergeboren en dus zijn we priesters. Maar dat de priesters, voordat ze in hun praktische dienst geplaatst werden, als zodanig erkend werden, moesten ze wel door de keuring. Want als er aan de lui ook maar iets mankeerde, nou ja, bepaalde dingen worden specifiek genoemd, als er wat aan mankeerde, dan werd niet ontkend dat ze priesters waren. Ze bleven priesters met allerlei priesterlijke rechten en plichten, maar ze waren van de praktische dienst uitgesloten. Gedisqualificeerd. Heb je dat? Echt wel. Ze moesten door de keuring. En dat gebeurt met ons ook. Dat is het volgende hoofdstuk. Zeg maar verder. En dat is de samenhang van het geheel. Want hier in vers 5 wordt dat oordeel aangekondigd. Een toekomstig oordeel. En het wordt ook toegelicht. Want er staat al zo het recht is bij God verdrukking te vergelden aan degene die u verdrukken. En u die verdrukt wordt, verkwikking te vergelden met ons. Wanneer? Nou, in de openbaring van de Heer Jezus van de hemel met de engelen zijn de kracht, met vlammend vuur wraakdoende over degene die. En daarmee ben je met die woorden, ik lees ze niet verder, maar met die woorden ben je terechtgekomen in oud-testamentische profetieën. Over de komst van Christus om zijn koninkrijk te openbaren. Met name profetieën van Daniël trouwens. Over hij komt met de engelen zijn de kracht enzovoort. De zoon des mens en zijn vele tienduizenden engelen uit Daniël 7, om eens wat te noemen. En met vlammend vuur, een vlammend zwaard enzovoort. Ja, dat kom je er allemaal tegen. Dat gaat over de wederkomst van Christus en het oordeel over de volkeren. Ten einde zijn koninkrijk te vestigen over de volkeren. Wraakdoende over degene die God niet kennen en over degene die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. En zij zullen veroordeeld worden enzovoorts. En daar gaat het dan vervolgens over. Want wij in dit leven zullen nu eenmaal aan de ene kant verdrukt worden, we zullen vervolgd worden, wij zouden verdragen daarin, wij zouden standvastig blijven, maar dat is het laatste vers van 1 Korinthe 15. Ik vind het een prachtig vers, niet maar om de inhoud, maar om de plek waar het staat. 1 Korinthe 15. Zo dan, vanwege de toekomst en vanwege de opname van de gemeente, dat is het laatste deel van 1 Korinthe 15. Zo dan, zijt standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heren. En daarbij gaat het niet om het resultaat van de arbeid horizontaal, maar het gaat om het resultaat van die arbeid in onszelf. Want de arbeid in de dienst van de Heer is in de eerste plaats therapie voor onszelf. Arbeid adelt, zeiden wij vroeger. Maar sinds de Tweede Wereldoorlog is het nazisme, mag het niet meer. Want dat zeiden de Duitsers ook. En als de Duitsers het zeggen, dan mag het niet meer. Hè? Nee. Nou ja, in zo'n tijd ben ik opgegroeid, dus vooruit maar weer. Maar arbeid adelt. En we spreken nog wel over arbeidstherapie. Dat wel. En inderdaad, dat is zo, want leeglopen, was dat weer, is des duivels oorkeus of zo. Is zoiets. Ja, dat is ook zo. Je moet wat te doen hebben. Want die spinrag uit je kop gaat. Wat het, dat is echt waar. En dat is wat de Heer ons geeft. Iets te doen. En dat draagt vrucht. Daarvoor zullen wij loon ontvangen en dus heerlijkheid, zoals het in 1 Korinthe 15 ook heet. En daarna in het verlengde ervan, maar ik hou er nu mee op, maar daarna in het verlengde ervan krijg je dan inderdaad 2 Thessalonicenzen 2, waar Paulus zegt, nee, ik weet niet waar jullie van je stuk gebracht bent, een haastelijk bewogen werd van verstand of verschrikt, of zo, ik weet niet hoe dat komt, zegt hij. Maar je weet toch hoe dat zit? Die dag des Heren, die grote verdrukking, breekt niet aan terwijl wij hier op aarde zijn. Het is niet zo dat al die ellende waar je in terechtkomt, dat dat een oordeel van de Heer is of zo nu. Want daar is het de tijd niet voor. En zolang wij hier zijn, gebeurt dat sowieso niet. Want eerst komt dit, en dan komt dat, en dan komt zus, en dan komt zo, enzovoorts. En uiteindelijk komt er dan, nee, dat ga ik niet bespreken nu, maar uiteindelijk komt er, nee, eerst wordt de gemeente opgenomen. En daarna wordt die antichrist openbaar om het woord dat men erboven gezet heeft dan maar te gebruiken. Dat is correct hoor, maar het woord staat hier nou helemaal niet. Maar dan wordt die antichrist openbaar en in die dagen en daarover komt dan het oordeel Gods over heel de wereld. En alles wat er vandaag over de wereld komt in het algemeen en over Oldebroek in het bijzonder. Ja, ik had Thessalonica moeten zeggen, maar toen maar. Ja, dat is niet het oordeel Gods. Dat komt pas in zijn wederkomst. En als men dat niet kent, dan zegt men, ja, de Heer oordeelt onmiddellijk, nu, vandaag. Enzovoort. En dan worden wij dan weer lastiggevallen. En u kent het allemaal wel, hoe dat was met die brand op de Veluwe. Het is heel lang geleden, maar ik heb het gewoon onthouden. In 1970, was het toen, de bosbrand hier op de Veluwe. En dat ze hier in Oldebroek of in het Harde, zeiden ze, van ja, dan komen we naar de zwembad. Op zondag is opengesteld. En het werd beschouwd als, dit is serieus. Ja, dat kun je niet weten, maar zo voor je het hebt, maar ik weet het nog goed. Alles was zwart. Dus je vanuit het westen voorbij, het harde reed, dan was alles wat aan weerszijden enzovoort. En het was een oordeel van God vanwege het geopende zwembad enzovoort. En in deze streken bestaat die opvatting nog steeds met nadruk van God oordeelt onmiddellijk. Maar dat doet hij niet. De Bijbel zegt, nee, hij is laagmoedig over ons. En de andere... Ja, dat is omdat met die wereld is zo. Wij leven in een gevallen wereld, dat is één ding. En het tweede ding, voor zover het de tweede is, is de wereld is nou eenmaal in de macht van de Satan. En die is ook gevallen. Niet uit de hemel, om zo te zeggen, maar wel in zonde. En met die wereld heb je van doen. En het oordeel God, nee, dat komt pas in de toekomst. Dat is wat Petrus ook uitgebreid uitlegt. In 2 Petrus 3. Hij zegt, nee, dat is niet vandaag, daar heb je gelijk in. Maar vergis je niet, dat oordeel gaat wel degelijk komen. En Paulus zegt het hier ook, in een positieve zin voor ons. Maak je niet druk. Het is nou eenmaal zo, dit is een gegeven, dat de wereld vijandig staat tegenover het woord van God. Maar wij zullen beloond worden voor onze trouw aan het woord van God. Want dat is waartoe wij zijn aangesteld. Ik ben er niet op ingegaan, maar moet eigenlijk wel. Dat woord gemeente heb ik overgeslagen. Dat is vers 4. Alzo dat wij zelf van u roemen in de gemeenten Gods. Gemeenten Gods. Staat in het meervoud, maar er is maar één gemeente. Maar het wordt in het meervoud gebruikt, omdat nou eenmaal die gemeente plaatselijk vertegenwoordigd is. Het is er echt maar één, ook in orthodox christendom, want er is maar één algemene heilige christelijke kerk met uitsluitend hoofdletters. Hebben we die? Ze maar één. Er is maar één gemeente Gods en die heeft ook maar één hoofd. Dat er niettemin gemeente is de Korinthe en de Thessalonica en de Efeze. Ik heb hier een lijst, maar weet ik veel. Dat is zo, maar zoals ik het geleerd heb, men zei dan, de plaatselijke gemeente, de lokale gemeente, is de uitdrukking van die ene algemene christelijke kerk. En omdat die ene kerk zich plaatselijk hier en daar manifesteert, en eigenlijk alleen maar op het moment dat gelovigen samenkomen, want dan is het pas manifest, dan kun je er iets bij aanwijzen. Ja, dan is elke keer als dat gebeurt, is dat een openbaring van die ene gemeente. Heb je dat nog? Dat is een omstreden onderwerp, want hoe één is de kerk? En hoe plaatselijk onafhankelijk zijn de diverse gemeenten? Je moet je daar helemaal niet mee bezighouden, hoor, met dit soort dingen, want het brengt je nergens. En het brengt alleen maar scheiding. Want zodra je een punt maakt van plaatselijke gemeenten en de vraag stelt hoe zelfstandig ze zijn of dat ze moeten ondergebracht worden in één overkoepelend orgaan, dan ben je de gemeente aan het stuk hakken. Gaat dus niet. Moet je allemaal niet doen. Hoeft ook niet. De gemeente is één en er is één hoofd. Dat is Christus. En die kan voor zichzelf zorgen. En dus ook voor zijn gemeente. En gemeente is bovendien nog het abstracte begrip, het zijn de gemeenteleden. Maar waarom ik het aanhaalde begrip, is dit. Dat hele woord gemeente, ja, dat is niet het woord in het Grieks wat er staat ook. Hè. Het woord is ecclesia. Ik neem aan dat u dat weet, dus ik vlieg eroverheen. Ecclesia, van ek kaleo. En ek wil zeggen uit en kaleo is roepen. En de ecclesia, dat zijn de verzamelde uitgeroepenen. Ik heb het vanmorgen nog gecheckt hoe dat ook alweer was. Toen Nederland ooit een koninkrijk werd, dat is 200 jaar geleden en nog 2 jaar. Maar toen Nederland een koninkrijk werd, moest er een grondwet komen. Er was nogal een gedoe, die was lang voorbereid trouwens, maar hoe krijg je die grondwet ingevoerd? En bovendien had men het idee dat het democratisch moest, maar er was geen democratie in Nederland. Wij kwamen net uit de Franse tijd. En zo was. En hoe moest dat? En dan hebben ze het volgende opgebonden. Van hogerhand hebben enige mensen in Nederland een aanschrijven gekregen, een convocatie, een uitnodiging om dan en dan op die dag bijeen te komen in de Nieuwe Kerk in Amsterdam en om daar de nieuwe grondwet te bespreken en daarover te stemmen. Daar zijn 474, heeft men mij vanmorgen verzekerd, op grond van dat het op internet staat, 474 mensen zijn daar bijeen geweest en hebben daar die grondwet besproken en aangenomen. En dat heet de Vergadering der Notabelen. Zoek het maar op. Vergadering der Notabelen. De nota bene, weet u wel. De Vergadering der Notabelen. Ja. Daar is een lijst van, die staat geloof ik ook op internet, in ieder geval. Ik heb hem thuis ergens. Maar, dat was dus een volksvertegenwoordiging. Die mensen waren geroepen, kaleo, uit het volk, om zitting te nemen voor die gelegenheid in die raad, om zo te zeggen. Als volksvertegenwoordiging. Ze werden echter niet door het volk gekozen, ze werden door de koning. Wisselwrachtig, Willem I. Ze werden door de koning uitgenodigd. Dat, hij zal daar wel advies mee hebben ingewonnen en anders wel hebben gekregen. Maar niet alleen officieel. De koning heeft hen verzameld. En dat is precies wat ecclesia is in het Grieks. De ecclesia in het Grieks is de raad. Zo wordt het vertaald ergens in Handelingen, waar het woord gebruikt wordt niet ter aanduiding van de gemeente Gods of van Christus, maar ik meen dat het de raad was van Korinthe, als ik me goed herinner, maar ik weet het niet zeker meer. Er werd de hele raad bijeengeroepen, staat er. En het woord raad is het woord ecclesia, de hele gemeente. Maar ja, dat kan niet. Maar dat is de wetgevende en rechtsprekende wetgevende vergadering, volksvergadering uit de Griekse stadstaten die heette de Ecclesia. En de lui die daar zitting in hadden, die werden niet door het volk naar voren geschoven om dat te doen, maar die werden van hogerhand door de koning uitgenodigd om daar zitting in te nemen. Amerika en nog een paar landen kennen dat nog. Dat begint zo in de zogenaamde juryrechtspraak. Dan krijgen mensen uit het volk zomaar een brief thuis dat ze zitting moeten gaan nemen in de jury, bij de rechtspraak. Dat is dit. Maar beter is natuurlijk het Bijbelse voorbeeld van, ergens in Numeri, ik weet niet zo gauw waar, waar de Heer tot Mozes zegt, nou ja, Jethro had het eerder ook al gezegd tot Mozes, maar daar gaat het over dat de Heer tot Mozes zegt, verzamelt u oudsten uit het volk, waarvan gij weet dat het oudsten zijn. Dat wil zeggen, niet om ze tot oudsten te maken, maar degene die dat al zijn en dus verantwoordelijkheid dragen, notabelen. Die was van mijn kant, geloof ik. Nee, die was van Rieke Zonneveld. Waarvan je weet dat het notabelen zijn. Die wijzen aan en die nodig je uit om zitting te nemen, 70 stuks, in een raad van oudsten. Nou, dat is daar al de uitbeelding van de gemeente. Dat is wat wij zijn. Namelijk, met Christus erfgenamen van het koninkrijk. In het bestuur van het koninkrijk. Koningen en priesters, want koningschap en priesterschap is onder het nieuwe verbond niet gescheiden. Dat is wat wij zijn. En dus, wij worden geacht samen met de koning aan het hoofd van de gemeente, van de Ecclesia. Wij worden geacht dat woord van de koning, want de koning is de wetgever, in de Bijbel is de koning de wetgever. De wetgever is de koning en andersom. Wij worden geacht dat die wet, dat woord van de koning, te bewaren en toe te passen. Gisteren hebben we het er ook over gesproken in verband met het priesterschap. Maar dit geldt net zo goed voor die raad van oudsten. Eersten is het eigenlijk eerstelingen en priesterschap. Nou ja, dat is verwisselbaar in de Bijbel ook. Maar waar het maar om gaat is dit. De gemeente, en dat is een heel simpele waarheid die je allemaal kent, denk ik. De gemeente is het huis Gods, het priesterlijke huis, de pilaar en vastigheid der waarheid. De verantwoordelijkheid van de gemeente is maar één ding. Nou ja, het bevat een boel, maar het gaat maar om één ding, dat woord ons is toebedrouwd en dat wij het zouden bewaren. Dat heeft ook als consequentie dat wij dus Israël zijn, want de naam Israël is voor dat volk dat het woord van God zou bewaren, was de bedoeling. En we zijn dus wel degelijk Israël, om die reden. Ons zijn de woorden Gods toebetrouwd. En dus zijn wij een koninklijk priesterlijk volk. Want Israël, aan wie het woord Gods was toebetrouwd, is een koninklijk priesterlijk volk. En dat is wat wij zijn. Dat is wat die brieven in het Nieuwe Testament allemaal zeggen. Enzovoorts. En de uitwerking daarvan is in de toekomst. Namelijk, wij maken nu nog deel uit van een verborgen koninkrijk. Het is nog in opbouw. God is nog bezig om die raad van oudsten, die Ecclesia, die gemeente te verzamelen. Maar daarna, logischerwijs is dat de volgende fase. Daarna zal de Heer komen met zijn heiligen, met zijn engelen, met zijn vele tienduizenden. En dat zijn wij. Dat staat hier trouwens ook verderop in, nog in 1 Thessalonicenzen 1. Maar ik ga er niet verder over spreken. Het gaat erom dat ons leven van vandaag, dan vat ik hem samen, dus alsnog, ons leven van vandaag wordt gezien tegen, ik wou zeggen tegen de achtergrond, maar ik moet zeggen tegen de voorgrond van onze bestemming. Waarheen wij onderweg zijn. Namelijk naar de wederkomst van Christus en de openbaring van zijn koninkrijk. Zo lees je dat in 1 Thessalonicenzen ook, met name ook in 1 Thessalonicenzen 4, en hier in 2 Thessalonicenzen ook, met name in hoofdstuk 2, want de essentie is de wederkomst van Christus, die recht zal doen, die oordeel zal brengen, die alles wat krom is recht zal maken, enzovoort, en die het onrecht dat ons is aangedaan recht zal doen, Want hem komt de wraken toe, hij zal het vergelden. En ja, en inderdaad, en voordat hij zijn voeten zet op de olijfberg en een begin maakt aan zijn komst, zijn aanwezigheid, verzamelt hij ons tot zich. En dat is de opname van de gemeente. En dat is dan ook waar 1 en 2 Thessalonicenzen over spreken. Uiteraard, dat eerst. Want als de Heer komt, komt hij met de hele raad van... Met de hele vergadering van notabelen, om zo te zeggen. Die trouwens ook geteld worden, maar dat maar weer terzijde. Heb u die nog?
Als ze op de stoep en les gericht zijn, waar
gaan we hier over spreken? Ja, dan weet je het allemaal terug. Ja. Het is zo duidelijk als wat, maar dit soort dingen leer je nooit zien als je gefixeerd bent op je eigen leven, op je eigen nood. En daarom zeg ik. Je moet het niet zo minimaliseren en zeggen, je hebt de Heer nodig in je eigen leven om in je noden te voorzien. Het heeft een kern van waarheid, maar gewoonlijk wordt het er volkomen buitenom toegepast. En heeft men het over het gewone aardse leven waar je een hulpje bij nodig hebt. Of een hulp met zondebeleid wordt, wellicht. Nee, dat is niet zo. De Heer geeft ons primair ander leven. Hij doet ons wedergeboren worden tot een levende hoop. Hij stelt ons aan in zijn dienst enzovoort. Hij maakt ons tot priesters en koningen, leidt ons op tot zoonschap. En onderweg verstrekt hij ons het nodige. Zo heet dat in de termen van de burgerlijke stand. Hij verstrekt ons het nodige. Hij geeft ons al wat tot het leven en de godzaligheid behoort. En hij is ook degene overigens die bepaalt wat daarbij hoort, zodat we daar geen inspraak bij hebben. Sommigen betreuren want ze hadden graag inspraak gehad, een adviserende functie in het geheel. Maar ik moet u zeggen, we hebben daar geen inspraak aan in en ik betreur het niet. Ik persoonlijk niet, ik ben daar blij mee, want dat betekent dat je daar geen zorgen over hoeft te maken. Dan moet ik verder benemen zoals het komt. En zoals de Heer het goed denkt. En wij blijven gewoon gepassioneerd. Dat wil zeggen, leidzaam. Misbruikt woord dikwijls, vers 4. Over uw leidzaamheid. Maar leidzaamheid betekent volledige toewijding. Actief wel te verstaan. Volledige toewijding. En onderwerping aan de roeping enzovoorts. En we blijven maar gewoon staan, ondanks alles wat er om ons heen gebeurt. Ik eindig met een anekdote. De anekdote is die van... Je mag het eigenlijk niet vertellen, maar het staat echt gedrukt. Links en rechts. De anekdote van Wilhelmina, koningin Wilhelmina, die toen ze 12 was, te horen kreeg over de evolutieleer en dat soort dingen weer. En die toen helemaal van slag raakte. Van dat kan toch niet, want de Bijbel zegt toch, God het gemaakt heeft, allemaal zo. Die raakte dus in een geestelijk conflict, zo jong als ze was, enzovoorts. En heeft daarna uitdrukkelijk, dat heeft ze zelf ook opgeschreven, in haar eigen verslag, in Eenzaam en Niet Alleen. En heeft ze voor zichzelf besloten dat ze daar niks meer mee te maken wil hebben, dat zij het houdt, wat er ook gebeurt, en hoe geleerd die lui om haar heen ook zijn, dat zij nog eenmaal houdt bij wat God geopenbaard heeft. En daarmee uit de crisis kwam, zal ik maar zeggen. Een keuze moest maken. Niet door evangeliepredikant, maar juist door dit soort dingen. Van, maar wat moet ik daar nou mee? Dat is toch tegenstrijdig. En het is halfslachtig als je het aan allebei de kanten hebt. Ik kan toch maar één van de twee waar zijn. En die heeft de keuze gemaakt en is daar ook de leven lang bij gebleven. En zo hoort het natuurlijk ook. En dat is wat het is. Blijven staan, ondanks alle omstandigheden. Ze heeft het hard nodig gehad trouwens. Want ze moest daarna nog door, in ieder geval nog door 2 wereldoorlogen heen. Ja, dat is niet gering, moet ik u zeggen. Maar als je niet zeker weet waar je staat en of je van het woord van God nog op aan kan, dan heb je een groot probleem. En het probleem wordt minder als je weet dat wat er ook gebeurt, we hebben dit. Er eenzaam ging, maar toch niet alleen. En dat wens ik u altijd toe. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat wij weliswaar individueel en voor onszelf onze keuze maken voor u, maar dat wij daarna door u worden gezet in een huisgezin, zoals de psalmist zegt. Dat wij een plaats krijgen in uw gemeente, die gemeente Gods, waarin we als broeders en zusters onderweg zijn naar deze toekomst die u voor ons bepaald hebt en hebt weggelegd. Wij danken u dat we onder alle omstandigheden, hoe die dan ook zijn, mogen weten dat wij kinderen Gods zijn en dat niets, dat nog dood, nog leven, nog enig ander schepsel ons zou kunnen scheiden van de liefde Gods welke is in Christus Jezus. Wij danken u dat we daarin mogen staan, daarin mogen wandelen, daaruit mogen leven en onze hoop, onze verwachting mogen stellen, kunnen stellen op u die gesproken hebt. U die ons niet alleen dat woord hebt nagelaten, maar dat woord ook bekrachtigd hebt in de loop van de geschiedenis. Wij danken u dat we u kennen, enerzijds als die God die hemel en aarde gemaakt heeft, maar anderzijds als die God die ons beloofd heeft een nieuwe hemel en nieuwe aarde waarin gerechtigheid woont. En we danken u dat ook dat onze toekomst is. Dat u ons daar een plaats geeft en zelfs niet een geringe, maar zelfs een bevoorrechte plaats als een product van de kracht en de rijkdom van uw genade. En daarom aan die genade vertrouwen wij ons toe. De genade waarmee u overvloedig bent over ons met al uw rijkdom. En daarom, Vader, wat er ook gebeurt om ons heen, wij zijn uw kinderen, wij weten dat en wij betuigen het ook nu. Wij zijn ons bewust dat wij leven in een vergankelijke wereld en dat ook wij in deze wereld kwetsbaar zijn en voorbij gaan. Maar dat we niettemin als uw kinderen vertrouwen op die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. En er ook op vertrouwen dat u ons in overeenstemming met uw woord bewaart voor die erfenis. En daarom, Vader, wees u ons nabij, opdat wij in uw kracht ook onze hoop en vertrouwen zouden stellen op u en zouden beseffen en aanvaarden dat uw kracht in onze zwakheid zou worden volbracht. Amen.